Stel, dit gesprek gaat over de relatie die je hebt met jouw broer of zus. Dan denk je nu bij jezelf, ja, een gesprek over mijn broer, dat wordt toch heel gewoon. De meeste mensen hebben een broer of zus. Maar wat nou als die broer of zus bijzonder is, een handicap heeft? Dan is het voor jou nog steeds heel gewoon, alleen voor de buitenwereld niet. En dat is nou precies het punt dat schrijfster Anjet van Dijken wil maken. Bij mij aan tafel, Anjet van Dijken en ook Justin Posma. Welkom alle twee.
Dankjewel.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Anjet, je hebt een vrolijk handboek geschreven voor al die brussen, die broers en zussen met een broer of zus met een handicap. Was dat nodig?
Ja, want er is eigenlijk niet een boek waarin je kan in herkennen.
Nee.
Ik heb 2 jaar lang gezocht en er zijn wel onderzoeken. Maar ja, dat spreekt ons niet heel erg aan.
Nee. Merkte jij als kind dat anderen anders naar jouw broer kijken dan dat je dat zelf deed?
Ja, de eerste herinnering die ik eigenlijk heb is eigenlijk op mijn 6e. Dus mijn broer was 9. Mijn broer is al vanaf zijn geboorte blind en een verstandelijke beperking.
Ja.
Is dat altijd mensen gingen kijken en dan nog een keer kijken. En dan vroegen ze soms wel eens uit het niets, is dat je broer? En dan zei ik ja. Oh, wat zielig voor je ouders. En wat zielig voor jou. En dan moet je nagaan, want dit gesprek hebben we eigenlijk over gewoon broers en zussen.
Ja.
Is dat mijn broer ontzettend irritant kon zijn. Want,
hij was gewoon echt een broer.
Hij was gewoon echt een broer. Dus als ze hadden gezegd hij is irritant, had ik dat begrepen.
Ja. Zielig, zeggen ze dan, voor je ouders, voor jou. Is het voor jou anders dan voor je ouders?
Ja, heel anders. Omdat voor mij is hij gewoon, daarom is het boek ook kleurrijk en leuk. En,
maar kon je goed met hem spelen dan vroeger?
Dat niet, het is anders spelen. Dat is bijvoorbeeld een vraag van als ik niet met hem hetzelfde kan doen als met mijn vrienden en vriendinnen met hun broers en zussen doen.
Ja.
Is het dan ook genoeg dat wij af en toe lopen te rollenbollen over de vloer? De rollenbollen is dat je inhaakt en dat je over die vloer gaat rollen.
Ja.
Dat was ons favoriete spel. Maar ja, op mijn 10e kon ik dat niet meer echt aan vriendinnen vertellen.
Nee.
Maar voor mij was dat wel heel normaal. En als ik nu jongere broers en zussen spreek, ja, dan heb ik nog steeds die herkenning van grappig. Wat voor mij toen normaal was, dat zie ik nu voor het eerst, hoor ik dat jij dat ook normaal vond.
Want je hebt heel veel jongere broers en zussen van dit moment gesproken over hun broers en zussen die een handicap hebben. Ik las ook bijvoorbeeld dat jullie anders op vakantie gingen. Je ging niet naar Ibiza, maar je ging lekker vlak bij de instelling zitten waar je broer zat, zodat jullie elkaar veel konden zien in de vakanties.
Ja.
Dus snap ik ook dat je dat als kleinkind prachtig vindt, maar dan word je puber en dan denk je toch van ja, hallo.
Ja, dat was ook zo. En ik ben wel heel blij dat mijn ouders op een gegeven moment, in ieder geval in de weekenden, zeiden dat ik niet altijd mee hoef. Dan bleef mijn vader af en toe thuis. En dan ging mijn moeder met mijn broer iets doen. En ik denk dat dat ook de reden was dat ik op mijn 17e niet kon wachten om uit het huis te gaan.
Mm.
Ben ik een jaar naar Engeland gegaan. Toen heb ik het allemaal ingehaald voor mijn gevoel.
Toen ben je even lekker losgegaan.
Ja, en toen was het wel weer genoeg. En toen ben ik redelijk braaf gaan studeren.
Justin, jij staat ook in het boek. Jouw broertje heeft ook een handicap. Ben jij de beschermende grote broer?
Ja, dat denk ik wel, dat ik dat ben. Want ja, we doen best wel veel dingen samen, maar af en toe is het ook best wel vervelend en irritant. Maar dan denk
Wanneer is het vervelend en irritant?
Nou, af en toe dan heeft hij een keer boze buien en dan gaat hij slaan. En dingen niet kunnen doen, omdat je bijvoorbeeld rekening moet houden met je broertje.
Hoe is het bijvoorbeeld voor jou als je vrienden mee naar huis neemt en je zegt van dit is mijn broer of mijn broertje, zeg je?
Ja, meestal licht ik ze van tevoren altijd wel in van hij heeft iets, dus daar moet je wel rekening mee houden. Maar meestal pakken ze het heel goed op en dan is dat het gewoon best wel normaal.
Zeg je dan hij heeft iets?
Ja, nou ik leg wel ongeveer uit dat wat hij dan doet en wat je kunt verwachten.
Ja. Want is het dan bedreigend voor vrienden? Is het eng?
Ik denk dat sommigen het best wel eng vinden af en toe, want hij is op zich best open. Dus het is van, hallo, hier ben ik en ik kom gewoon naar je toe en ik wil met je spelen en
ja,
zo.
Hij vindt het leuk dat er vrienden van jou meekomen en even iets zeggen, zeg.
Ja, inderdaad.
Ja. Hoe is dat voor jou? Want dat boek is vooral bedoeld dat jij erin kunt bladeren en kunt kijken van hoe gaan andere broers en zussen daarmee om?
Ja.
Mis je dat contact met andere broers en zussen, met wie je nou eens kunt praten over hoe jouw leven eruit ziet?
Op zich wel, ja. Want inderdaad, voor dit boek was er eigenlijk niet zo heel veel. Dus dan kom je ook niet heel erg veel in contact met andere broers en zussen.
Nee, want ik begrijp dat er nu zelfs een Skype-groep is met mensen die dan contact met elkaar hebben.
Maar Skype nog niet, is best een idee.
Oh, ja. Ik dacht dat...
dat zijn de Skypers, die heb ik geïnterviewd via Skype. Maar er is een Facebook-groep via de stichting Lotje en Co. Voor broer en zus.
Om dat contact te hebben.
Ja.
We hadden het net over Anjet en in de puberteit. En dan wil je allerlei andere dingen doen. Jij bent nu 15. 16?
Ja.
Jij bent 16.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat jij ook wel eens denkt van ja, het is allemaal mooi en aardig, maar ik wil ook wel een beetje aandacht.
Ja, dat heb ik af en toe wel, ja. Maar gelukkig hebben mijn ouders dat ook door. Want ze zijn altijd bang dat ik te weinig aandacht krijg.
En hoe doen ze dat dan?
Nou, in de zomervakantie zijn we een week naar Parijs geweest met z'n drieën. En dan zonder mijn broertje.
Dus hoe is dat?
Nou, rustig. Stil.
ja. Maar ook fijn of mis je
dat? Ja, het is ook wel fijn dat, dat je er even niet aan hoeft te denken.
Ja. Anje, dit boek is geschreven voor Brussel van verschillende generaties. Die heb je allemaal gesproken ook. Je hebt bijvoorbeeld ook een mevrouw van 69 met een gehandicapte zus gesproken. Mm. Praat hij er heel anders over dan jongens als Justine?
Ja, dat zegt ze. Ze verbaast zich hoe anders het is geworden. Ik bedoel, toen ik haar had ik als allerlaatste. En ik denk dat voor mensen die niet een broer of zus hebben, het mooiste verhaal is om mee te beginnen.
Waarom?
Omdat je opeens realiseert, haar zus is geboren op de eerste dag dat de oorlog uitbrak.
Ja.
5 jaar lang, hadden ze het gevoel, er is iets mee. Toen na de oorlog zei een oom van, nou, ga er eens laten checken in een Ursula-kliniek. En daar kwam de diagnose, ze is debiel. Nou,
okay.
Van de diagnose debiel naar wat alles wat we nu al hebben weten, en ouders ook, aan informatie. Zij weet bijvoorbeeld pas sinds 2 jaar dat haar zus autistisch is. Nou, dat was fijn geweest als ze dat iets eerder had geweten voor haar gevoel. Dat is een wereld van verschil.
Ja. Wat een grote angst is voor alle Brussen, alle broers en zussen, is er komt een moment dat je ouders niet meer leven, en dat jij dan misschien toch wel verantwoordelijk wordt voor in jouw geval je broer. Bij jou is dat het geval, hè?
Ja, dat gebeurde op mijn 19e. En dat is denk ik uiteindelijk de aanleiding dat ik het boek heb geschreven. Want achteraf zou ik willen dat ik zo'n boek had gehad om te zien hoe andere mensen het doen. En dan zie je dat die angst misschien ook ergens niet echt gegrond is.
Waarom niet?
Omdat het, als je weet dat je het anders mag doen dan je ouders. En ik had 5 jaar lang in mijn hoofd, toen in het testament stond, je moet het overnemen met je broer.
Jij neemt de zorg voor je broer over.
En ik moet het zo doen als zij. Dus ik moet 1 keer in de 2 weken met hem met de trein. Nou, na 2 jaar werd ik gek.
Want dat was zijn hobby, hè? Met de treinreizen vindt hij fantastisch.
Ja, als hij luistert. Inderdaad, met de treinreizen is zijn alles. Maar ik vond winkelen leuk, om het maar even heel simpel te zeggen. Ja. Dus ik zei op een gegeven moment, shoppen. Nou, dan gaan we toch met de trein. Gaan we naar Maastricht. Ik wil nog wel even shoppen in Maastricht. Ken ik niet. En daar begon ons contact als broer en zus. En als je het vanuit die broer en zus kant doet, dan voelt het helemaal niet zo zwart-wit. En ik heb natuurlijk ook ergens dan het geluk, dat hebben mijn ouders ook altijd gezegd, hij zit in een instelling waar hij zijn leven heeft. Een instelling is al lang niet meer wat je misschien soms het gevoel krijgt, hij kan eruit lopen, hij kan daar rondlopen, er is een winkel, er zijn dagbestedingen, hij gaat naar een café op vrijdagavond, op zondag. Goed, ja.
Dus hij heeft zijn maten daar.
Zijn maten van buiten de instelling komen.
Ja. Dus jij bent aanvullend. Het is leuk als jij komt. Het is niet dat je moet komen, maar het is leuk als je komt.
Ja, maar terugkomend op die angst. De boodschap die ik heb, die ik in het boek wil hebben naar broers en zussen, is, doe het vanuit je eigen kracht en hobby's. En vanuit daar komt die zorg ook wel. Hij is bijvoorbeeld een keer 1,5 jaar heel ziek geweest, mijn broer. En toen voelde het heel anders, was die verantwoordelijkheid weg. Hij is verantwoordelijk voor zijn leven, ik voor mijn leven. Ik ben niet zijn moeder, ik ben niet zijn vader. Mag het ook niet, ik mag ook niet zeggen van, jij mag, ja, ik moet zelf zeggen af en toe, je mag niet bij een vriend logeren. Maar ik probeer dat zo gerespecteerd mogelijk te doen.
Ja. Denk jij over dat soort dingen na, Justine? Of denk je van, nou, dat zien we allemaal wel tegen die
tijd? Ja, op zich wel, want als je ouders er niet meer zijn, dan komt, mijn broertje woont nu nog thuis, maar dan komt mijn broertje ook in een instelling. En dan willen mijn ouders wel dat ik ook nog steeds contact blijf houden.
Ja. Ga je wel eens samen met hem met de trein, bijvoorbeeld?
Nee, eigenlijk niet.
Doen jullie dingen samen? Zijn er dingen die jullie heel goed samen kunnen doen?
Ja, we doen meestal wel samen, maar daar gaan meestal mijn ouders ook mee.
Want met z'n tweeën, dat kan niet?
Ja, met z'n tweeën, het zou wel kunnen, maar dan wordt het wel heel ingewikkeld en lastig.
Ja. En je tot slot, je hebt heel veel jongens en meisjes van de leeftijd van Justine gesproken. Wat viel je op in de verhalen?
Eén, dat ze inderdaad allemaal verschillend zijn. Maar ook, het is ook een bepaalde kracht dat je vanaf jongs af aan weet dat iedereen echt anders is. Dus wij hebben een soort hogere tolerantie, we hebben veel begrip. Je merkt gewoon, voor alles wat anders is, dat is interessant, dat is leuk. Dat opent je wereld gewoon letterlijk. En ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is in ons leven. En dus wat ouders voelen naar hun kinderen, al die zorgen, die heb je in ieder geval in het begin absoluut niet. Mm. Wel als het niet, als hij ziek is, weet je, dan voel je dat. Maar je neemt hem gewoon zoals hij is. Dat gevoel van.
Het broers en zussenboek. Dinsdag gaat het uitkomen. Dan is het ook overal te verkrijgen. Natuurlijk meer informatie staat op onze website cappuccino.ncrv.nl. Ben je nog wat zeggen tegen je broer? Hij luistert misschien wel.
Jalbert, ik ga vandaag je klok kopen waar je al anderhalf jaar op wacht, die je kreeg voor je 40ste verjaardag. Die elk kwartier slaat, ook 's nachts.
Justin?
Nee. Nee, niet echt.
Dankjewel dat je hier was. En jij ook, Anje. Dank jullie wel.